Vanmiddag wilde ik eerst met u enige schriftplaatsen aanhalen waar in de Bijbel gesproken wordt over de situatie van de waarheid in de wereld, of andersom de verhouding tussen de wereld en de waarheid. Die is bepaald niet zo best. In de eerste plaats neem ik u mee naar het Oude Testament, naar Jesaja hoofdstuk 59... Jesaja 59. Daar zijn we midden in allerlei profetieën over het nieuwe verband. Dat wil zeggen over de Messias, de komst van de Messias en het werk dat hij zou doen. Met name onder dat nieuwe verband. Maar midden daarin lezen wij een heel hoofdstuk over de ondergang der goddelozen. Want dat staat er dan boven hoofdstuk 59. En in dat hoofdstuk lees ik vanaf vers 12, waar staat: want onze overtredingen zijn vele voor u, en onze zonden getuigen tegen ons, want onze overtredingen zijn bij ons, en onze ongerechtigheden kennen wij, het overtreden en het liegen tegen de Heere. Dat zijn de zonden van de mens. Daar wordt niet meteen aan gedacht als over zonden gesproken wordt. Wij weten wel wat meer interessante zonden te bedenken dan wel voor de hand liggende. Allerlei misdragingen van de mens. Misdragingen in relatie tot wat gangbaar is en de gangbare normen in de samenleving en dat soort dingen. Maar wat er hier staat is dat die overtredingen, die zonden, dat bestaat in de eerste plaats uit het overtreden en het liegen tegen de Heere. Dat wil zeggen tegen zijn woord, uiteraard. Maar dat is niet maar liegen tegen dat woord alleen. Het is liegen tegen degene die van den beginne gesproken heeft, uiteraard. En dat is niet vrijblijvend. Het achterwaarts wijken van onze God. Want het ene is men overtreedt en men liegt. Dat wil zeggen, door lasteringen spreekt men tegen. Laatstelijk ben ik dat tegengekomen in Antiochië in Handelingen 13, om maar eens wat te roepen. Tegensprekende en lasterende. Maar men kan ook gewoon niet tegenspreken en niet lasteren, maar gewoon terugwijken. Dat staat er, hè? Het achterwaarts wijken van onze God. En het achterwaarts wijken van onze God wil gewoon zeggen, we willen met het spreken van God niks te maken hebben. Kan wel zijn dat hij ons wat te zeggen heeft, maar wij willen het niet horen. Die tendens bestaat ook altijd, hè? Ook onder gelovigen. Gelovigen hebben de neiging toch wat selectief te zijn. Het gebruik van de schrift en selectief in wat men wel of niet wil horen of geloven. Mijn tegenwerping daartegen is altijd dat er in de Bijbel staat, heel de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot onderwijzing en tot opbouw en hoe het maar genoemd mag worden. Daarbij is de selectie dus niet aan ons. We hebben niet het recht om te zeggen, dit wil ik wel en dat wil ik niet. Nee, als u nou vraagt, zijn er dan niet schriftgedeelten die belangrijker zijn dan andere? Dan zeg ik ja, naar onze opvattingen ongetwijfeld wel. Maar het gaat niet over onze opvattingen. Het gaat niet over wat wij ervan vinden. De waarheid is heel wat breder dan dat deel dat ons gepast voorkomt. Men kan er van achterwaarts wijken. Het achterwaarts wijken van onze God. Achterwaarts wijken van God bestaat dus bijvoorbeeld uit het wel accepteren van de melk en niet van de vaste spijs. Om dan maar bij Bijbelse voorbeelden dienaangaande te blijven. Het achterwaarts wijken van onze God. Het spreken van onderdrukking en afval. Afval is afgoderij, dat weet u. Hè? Afvallen van den Heere. Het ontvangen en het dichten van valse woorden. Die vals zijn, omdat ze uit het hart komen, staat erbij. Ik heb altijd de indruk gekregen dat als het maar uit het hart kwam, dan was het wel goed. Binnen het christendom, of althans wat ik er van meegemaakt heb. De Bijbel is daar bijzonder negatief over. Uit het hart komen voort. En ik heb daar niks positiefs bij zien staan in de opsomming die daarna kwam. Gun me de tijd niet en het is waarschijnlijk ook niet nodig. Wij lezen trouwens over valse profeten. Want ze zijn valse profeten omdat ze profeteren uit het hart. Uit wat ze zelf bedacht hebben. Uit wat hunzelf wenselijk lijkt of iets dergelijks. En die Hanania, ik meen dat hij zo heette, maar ik kan me vergissen, in de dagen van Jeremia profeteerde uit het hart. Hij hoopte dat Jeruzalem gespaard zou blijven. Hij hoopte dat Jeruzalem gered zou worden door Egypte en bewaard zou worden voor de legers van de Babyloniërs. Maar de Heer zei, nee, dat gaat niet gebeuren. En het was een valse profeet. Ik denk dat het niet nodig is om te zeggen dat wij die lui in onze dagen ook tegenkomen. Ze hebben allerlei ideeën over hoe het verder zou moeten gaan en hopen dat de Heer op bepaalde wijze de problemen van henzelf dan wel van heel de wereld zal oplossen. Maar hij doet dat niet. Hij doet het zoals hij het zelf heeft gezegd. Dat mag ik tenminste wel hopen. Ik ben altijd van mening, als God te overreden zou zijn, om te praten zou zijn, als God zich aanpast aan ons, als hij openstaat voor inspraak enzovoorts, hoe zeker ben ik dan van wat God beloofd heeft? Helemaal niet. Dan ben je al je zekerheid kwijt. Dus je mag hopen dat God zich houdt aan zijn woord. Dat lijkt mij voor de hand te liggen en in overeenstemming met het begrip waarheid en gerechtigheid. Gaat niet om wat uit het hart komt. Gaat er niet om wat van beneden komt. Gaat er om wat van boven komt, wat God ons geopenbaard heeft. En wat uit het hart komt, wordt hier per definitie beschouwd als leugen, omdat het hier in dit vers dan toch op zijn minst staat tegenover de woorden Gods. Men ligt. Daarom is het recht achterwaarts geweken en de gerechtigheid staat van verre. Dat wil zeggen, wat hier op aarde voor recht en gerechtigheid moet doorgaan, is geweken van God. Dat wil zeggen, wijkt af van Gods gerechtigheid en daarmee van de waarheid, ook als we die met een hoofdletter schrijven. En daar staat dan ook, want de waarheid struikelt op de straat en wat recht is, kan er niet ingaan. Ja, de waarheid ontbreekt er. En wie van het boze wijkt, stelt zich tot een roof. En de Heer zag het, en het was kwaad in zijn ogen, dat er geen recht, dat er geen waarheid was, en dat men niet luisterde naar het woord van God. En dan, terwijl hij zag dat er niemand was, een prachtige uitspraak vind ik, omdat hij verband legt met iemand als Mozes, die in zijn dagen kwam en recht probeerde te doen voor de kinderen Israëls, en waarvan wij lezen dat hij meende dat zijn broeders naar het vlees, dat Israël in hem de beloofde verlosser zou herkennen, want ze hadden ook het rekensommetje kunnen maken, niet van de 70 weken, maar wel van de 400 jaar en de 4 generaties die het zou duren tot aan dat Israël uitgeleid zou worden uit Egypte, want het was beloofd. En ze hadden het kunnen weten, en Mozes meende dat, maar het was niet het geval. Maar die keek eens herwaarts en ginswaarts, en toen hij zag dat er niemand was, sloeg hij de Egyptenaar dood. En de Heer zei, als er dan niemand anders is die het probleem oplost, dan doe ik dat. Dat zat trouwens ook in zijn genen. Nee, ik bedoel het niet oneerbiedig, maar hoe zeggen ze iets snel? Hij stamde van David. En David kwam ook ergens waar hij eigenlijk niet had moeten wezen, vond de hele familie. Hij kwam eens bij zijn broers kijken, naar hun welstand informeren. Komt al vaker in de Bijbel voor dat iemand naar zijn broers komt informeren. En het wordt hem niet in dank afgenomen. En in het geval van David zag je die Filistijn en hij keek ook om zich heen. Ik geloof niet dat het er zo staat, maar hij verbaasde zich wel dat er niemand was die de Filistijn naar de Filistijnen zou helpen. En dat heeft hij dus maar gedaan. als beeld van de Heer, uiteraard. Hè? Want zo gaat dat dan. Hè? Daar was niemand anders. Zo ontzette hij zich, omdat er geen voorbidder was, geen bemiddelaar, geen advocaat, hoe heet zoiets in het Grieks, parakletos, geen hoge priester. Omdat er geen voorbidder was, kampioen kan trouwens ook in de oorspronkelijke betekenis van de term. Er was niemand. Daarom bracht hem zijn arm heil aan en zijn gerechtigheid ondersteunde hem, want hij trok gerechtigheid aan als een panzer en de helm des heils zette hij op zijn hoofd en de klederen der wraak trok hij aan tot kleding en hij deed de ijver aan als een mantel en daar ging hij en deed het werk wat nodig was, het werk als de knecht des Heren, zoals beschreven in voorgaande hoofdstukken. Hier is trouwens sprake van die geestelijke wapenrusting die we uit Efeze 6 kennen. En daar komt de waarheid ook in voor. Hè? Hier niet, niet letterlijk tenminste. Maar daar gaat het uiteraard wel om. Dat wil zeggen, het werk van de Heer is gericht tegen de duisternis, tegen de leugen, tegen de overtredingen die hier in de voorgaande verzen beschreven staan. Je kan er meteen uit concluderen dat het werk van de Heer dat hij in het verleden gedaan heeft, maar ook het werk dat hij in de tegenwoordige tijd nog steeds doet, in afwachting van zijn openbaring als de koning, een werk is waarbij de verlosten, de gelovigen, verlost worden van de duisternis van de wereld en van de heerschappij van de leugen in de wereld. En let er goed op dat als het werk van de Heer daaruit bestaat dat hij ons verlost van de toorn die geopenbaard wordt van de hemel over de mensheid, verlost van de duisternis, de leugen waarin de wereld verkeert, dan zouden wij wel heel voorzichtig moeten worden wanneer de Heer ons leidt in waarheid. Dat wil zeggen, waar hij toont, waar hij het laat zien, schijnt met licht in onze harten. U bent gewaarschuwd dat u dan niet zegt, ik hoef het niet. Want in dit kader is dat eigenlijk te beschouwen als godslasterlijk. Hij doet een werk en hij zou het doen. En het is niet aan ons om te zeggen, ja, maar dat belief ik niet. Of ik dacht dat het wat anders was. Dat is niet aan ons. Maar de situatie van de wereld ziet er zo uit. Bovendien, maar dat kan ik nou zo snel niet aantonen. Het is weliswaar in algemene beschrijving van de wereld als zodanig. Het is altijd zo geweest dat men het woord van God aanweest. Maar in deze hoofdstukken zijn we specifiek terecht in nieuwtestamentische tijd. De komst van de Messias is in deze hoofdstukken al lang geïntroduceerd. De werking van het nieuwe verbond wordt beschreven, al hoofdstukken lang hier. In ieder geval sinds Jesaja 53, maar het was al sinds Jesaja 40. Hè? Sinds het begin van wat men populair noemt Deutero-Jesaja. Gedeelte dat begint met troost, troost mijn volk. En dat dus het nieuwe verbond aankondigt. Met andere woorden, als deze woorden al ooit ergens op van toepassing waren, in bepaalde omstandigheden tijd, dan is het de onze. Nieuwtestamentische tijd, waarin de wereld beheerst wordt door de duisternis, maar waarbij degenen die tot de Heer komen geleid worden in het licht. En dat is dus precies wat de Heer op de vooravond van het nieuwe verbond aankondigde, de komst namelijk van de Heilige Geest. Ik zeg het maar weer heel simpel, hè? De komst van de Heilige Geest, de geest der waarheid, die de discipelen, die de gelovigen in heel de waarheid zou leiden. En het ging gepaard met de woorden van de Heer Jezus, ik heb nog veel meer om u te zeggen, doch gij kunt dat nu nog niet dragen, maar ik zal u zenden de geest, enzovoorts. En het spreekt dus over onze tegenwoordige tijd, en dat brengt automatisch verantwoordelijkheid voor ons als gelovigen met zich mee. Daar hoop ik het ook vandaag nog over te hebben. Maar eerst lees ik dit soort schriftplaatsen even. Ik ben toch in Jesaja, dus ik kan ook wel even naar Jesaja 28. Jesaja 28 gaat het met name om het laatste deel van vers 15. Waar staat, want wij hebben de leugen ons tot een toevlucht gesteld. We hebben onze toevlucht genomen tot de leugen. En onder de valsheid hebben wij ons verborgen. Dit waren andere dagen, andere tijden dan die van Jeremia. Maar het is wel dezelfde situatie. In dit geval ging het om de bedreiging van Israël door Assyrië. En Israël zocht steun eveneens bij Egypte. Dat is dat verbond met de dood. Historisch althans, dat hier in ditzelfde vers genoemd wordt. Jesaja 28 vers 15. Het neemt echter niet weg dat in de verdere profetische betekenis van deze verse sprake is van het Joodse volk dat zijn toevlucht neemt tot het Judaïsme. Dat vroeger Israël zocht zijn toevlucht bij Egypte. En Jesaja zei, er zal niks van komen. Het zal uitlopen op een wegvoering in Assyrische ballingschap. Door de Assyriërs, uiteraard. Maar op de langere termijn komen wij terecht in Nieuwtestamentische tijd. Daar gaat dat hoofdstuk over. Het is niet voor niks dat hier dat spreken in een andere taal, in tongen zeg maar, wordt aangekondigd. Dat vervuld werd sinds de opstanding van Christus, om zo te zeggen. Het gaat dus over een Nieuwtestamentische tijd. En de beschrijving die gegeven wordt, is een beschrijving van het Joodse volk, levend onder gebod op gebod, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig. Vers 10 en vers 13, waar het herhaald wordt. En ze hielden liever vast aan gebod op gebod, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig. Maar het wordt samengevat in het eind van vers 15 als, wij hebben de leugen ons tot toevlucht gesteld, zodat je ziet dat de leugen hier betrekking heeft inderdaad op religie in het algemeen en op de Joodse in het bijzonder. En dat laatste in het bijzonder, dat is weer omdat het Judaïsme geacht wordt ontleend te zijn aan Mozes en dus ontleend te zijn aan het woord van God. In werkelijkheid, het is leugen. Wij hebben de leugen ons tot toevlucht gesteld. En dat heeft het Joodse volk gedaan inmiddels, in het bijzonder, maar in het algemeen de hele mensheid. Israël en de volkeren, of hoe zeg je zoiets? Joden en heidenen. Ze hebben de Heer verworpen, het licht der wereld verworpen en daarmee de waarheid in de breedste betekenis van de term. En ze hebben een toevlucht genomen tot een leugen. En als je gewoon moderne, tegenwoordige bijbelcommentaren dan wel theologische werken leest, dan kom je niet anders tegen dan leugen. Er staat wel in de Bijbel zus, maar in werkelijkheid was het niet zo. Wat las ik van de week? Salomo was echt niet zo wijs als dat de Bijbel ons wil doen geloven. Salomo was echt niet zo rijk als dat de Bijbel wil doen geloven. Wil, enzovoorts. En het rijk van Salomo was zeker niet zo groot als in de Bijbel opgeschreven is. Weet je wat je soms aan die werken hebt? Je moet ze lezen en weet je hoe het wel is. Dat wil zeggen, je moet het even omdraaien en dan weet je precies hoe het zit. Als de algemene geschiedenis ons leert dat het rijk van Salomo maar een klein rijkje was van een paar vastgelopen Beduïnenstammen, dan weet je dus dat het precies andersom is. Het is soms ook nuttig. Heb je dat nooit gehad? Je hoort over een bepaalde leer of theorie of wat het maar is. Je denkt, daar zit wel wat in. Wat zou er tegen in te brengen zijn? Denk ik altijd, hè? Wat zou er tegen in te brengen zijn? Dan ga ik zoeken. En wat is er in de loop der tijd allemaal tegen ingebracht? En dat is soms zo duidelijk dat je weet dat dat onzin is. Als het niet meer is dan dat. Heb je dat nooit? Ik weet nog goed dat ik voor het eerst dacht, nou wil ik dat toch eens weten hoe dat zit met die levende drie-eenheid, want wij horen er nooit wat over. We leren wel dat het zo is, maar we weten niet wat het is. Ik wil het toch eens weten. En dan zoek je dat op. En dan blijken daar dus helemaal geen argumenten voor te zijn. Geen Bijbelse. Nou, dan weet je hoe het is. Kan helpen dus, hè, de leugen. Maar goed, terug naar dit schriftgedeelte even. Wij hebben de leugen ons tot toevlucht gesteld. Hier in dit hoofdstuk slaat het uitdrukkelijk op religie. Die beschouwd wordt als leugen. Daartoe neemt men zijn toevlucht. En eigenaardig genoeg, atheïsten, die zeggen precies hetzelfde. Die zeggen van religieuze mensen, die zeggen, ja, daar hebben ze een houvast aan. Daar zoeken ze zekerheid, daar zoeken ze troost, daar zoeken ze hoop voor een betere toekomst, voor een beter leven na dit leven. Maar wij hebben dat zo niet nodig, zeggen ze dan, hè. Dat is pas arrogant. Maar vooruit, hè. Maar dat is wat volgens de Bijbel religie ook daadwerkelijk is. Een leugen. Want religie brengt je daar namelijk niet. Wat je daar brengt, bij een beter vaderland, een betere hoop, betere beloftenissen en al die andere betere dingen, is niet religie, maar het is geloof. In wat God gesproken heeft. De waarheid dus. Met twee vingers omhoog en dan de waarheid. Heel de waarheid, precies. En niets dan de waarheid. Precies. En zeg niet dat we die niet kunnen kennen of die niet kunnen vinden. De Bijbel zegt dat de Geest, de Heilige Geest, ons daarin leidt. Of anders, dat het woord Gods ons daarin leidt en dat is in de praktijk hetzelfde. Maar wij moeten het willen. En dat dat moeite kost, dat we dan tegen tegenstand oplopen, dat de duivel er een hekel aan heeft, dat de wereld in het algemeen er een hekel aan heeft. Ja, maar dat is ook de reden waarom de prediking van het woord van God sowieso beschouwd wordt als strijd, als oorlog. Het is niet maar een leuke job, gezellig onder elkaar of iets dergelijks. Misschien ziet het er zo uit, maar in werkelijkheid, het is oorlog. Het is de waarheid tegenover de leugen. En begrijp je me niet verkeerd, het gaat er niet om dat wij de leugen zouden overwinnen met de waarheid of iets dergelijks. De bedoeling is dat wij aan de leugen onttrokken zouden worden en daarbuiten zouden wandelen in het licht zoals we er straks gezongen hebben. En wat de leugen in de wereld betreft, die is nog lang niet tot de climax gekomen. Dat komt pas in de dagen van de antichrist, om het maar weer eenvoudig te zeggen. En daar gaat het natuurlijk hard naartoe. We hebben de leugen ons tot een toevlucht gesteld. Wat las ik in hoofdstuk 30? Hoofdstuk 30, vers 9. Nee, eerst vers 8, die vind ik ook mooi. Hè? Vers 7. Want Egypte zal ijdelijk en tevergeefs helpen. Israël had altijd de neiging om steun te zoeken bij Egypte. En dat de Heer dat niet neemt, is logisch. De Heer was degene die hen uit Egypte verlost had. En ze waren nog maar nauwelijks uit Egypte verlost en ze verlangden alweer terug naar de vleespotten van Egypte. En heimwee heeft hen altijd achtervolgd. Altijd weer naar Egypte. En de Heer zei, nee, Egypte gaat niet helpen. Daarom heb ik hierover geroepen. Stilzitten zal hun sterkte zijn. Nu dan, ga heen, schrijf voor hen op een tafel en teken het in een boek, opdat het blijven tot de laatste dag voor altoos tot in eeuwigheid. De bedoeling is dat ook wij er kennis van nemen dus. Daarom is het opgeschreven voor altijd. Want het is een wederspannig volk. De Heer zei tegen Jesaja, schrijf het maar op. Kan wel aan het herhalen blijven, kan wel aan het profetenzenden blijven. Zet het maar in een boek. Kunnen ze het altijd nalezen wanneer ze zouden willen? Want het is een wederspannig volk. Het zijn leugenachtige kinderen. Kinderen die des Heeren wet niet horen willen. Zei de Heer over het volk dat bekend is als het volk des Heeren, het uitverkoren volk. Die daar zeggen tot de zieners, ziet niet en tot de schouwers, schouwt ons niet wat recht is, spreekt tot ons zachte dingen, schouwt ons bedriegerijen. In de geschiedenis van Israël vind je het nogal eens, hè? Er wordt een profeet gehuurd, die profeet brengt dan het woord Gods en dan wordt hij weggestuurd en dan wordt er gezocht naar een andere profeet die wat prettige dingen te melden heeft. In het Nieuwe Testament heet dat, ze zijn kittelachtig van gehoor en zij verzamelen zichzelf leraars. Zoek iets wat hen zelf uitkomt. Maar de waarheid komt ons niet uit. De waarheid is hard. En wij zouden ons aan de waarheid onderwerpen in plaats van dat we de leugen voor waarheid zouden houden omdat die ons beter uitkomt. Zeker wij als kinderen Gods. Ik lees hier maar niet verder, hoewel ik het zou moeten doen, hier verder lezen. Maar wat aangekondigd wordt, is uiteraard een oordeel over dit volk dat naar de Heer niet wil horen. Ik lees u ook Jeremia hoofdstuk 9, vers 5 ongeveer. Wacht u een ieder van zijn vriend en vertrouwt niet op enige broeder, want elk broeder doet niet dan bedriegen en elk vriend wandelt in achterklap. Dat was vers 4 en dan vers 5. En zij handelen bedrieglijk en ieder met zijn vriend en spreken de waarheid niet. Zij leren hun tong leugens spreken. Zij maken zich moede met verkeerdelijk te handelen. Uw woning is in het midden van bedrog. Door bedrog weigeren zij mij te kennen, spreekt de Heer. Wat mensen doen, ik denk niet dat ik u dat hoef te vertellen, wat mensen doen is elkaar manipuleren. Ook op het lage niveau, zal ik maar zeggen, het leven van alle dag. Mensen vertellen elkaar niet de waarheid, mensen vertellen elkaar dingen om ze te manipuleren, om ze een bepaalde kant op te drukken. Dat heet tact of zoiets. Ik weet niet precies waar die grens ligt. Maar in de praktijk zijn het dikwijls leugens, of op zijn minst halve waarheden, of een selectie uit de waarheid, een deel wel en een deel niet, omdat men mensen een bepaalde richting op wil sturen, ergens wil krijgen. Ik heb die dingen nooit kunnen begrijpen. Ik weet dat het hoort bij wat men beschaving noemt, dat je elkaar niet alles zegt en dat je er voorzichtig mee bent. Ik ben ook van mening dat je voorzichtig moet zijn met wat je zegt en wat je zwijgt. Maar om mensen een bepaalde richting op te sturen, zal ik maar zeggen, ergens te krijgen waar jij ze hebben wil, en dat door manipulatie van de waarheid, dat heeft grote gevolgen. Voor het eigen denken namelijk. Dan neem je het met waarheid niet meer zo nauw, en zo handel je dan ook, en velen doen dat, met de Bijbel. Die zeggen, ja, dit of dat staat al in de Bijbel, maar dan moet je niet prediken, want dan gaan de mensen verkeerd begrijpen, misbruiken, dat kun je nou helemaal niet hebben. Je kunt ze veel beter zes of zo voorhouden, want dan krijg je ze een bepaalde kant op en dat soort dingen meer. Ik heb met die dingen niks mee, ik zeg het u maar, of mocht het u nog niet opgevallen zijn, ik heb daar helemaal niks mee. Waarheid is waarheid, of het nou gelegen komt of niet. Als het het woord van God is, is het het woord van God. En dat mensen het verkeerd gebruiken, dat doen ze met alle dingen. En zeker met de Bijbel. Dat kunnen wij niet voorkomen dat anderen dat doen. Gods woord is altijd misbruikt geworden. Het heeft de Heer niet belet om van den beginnen tot op Johannes te spreken tot dit volk. Tot Israël en via Israël tot de volkeren overigens. En sindsdien hebben wij een complete Bijbel, daar viel dus op niks meer aan toe te voegen, maar die complete Bijbel is aan ons overgeleverd. We hebben dat woord van God. En we zouden daar blij mee zijn en daaruit leren. Hoe dan ook, trouw zijn aan de waarheid, daar kom je het verste mee. In heel je leven. Gewoon zo is het, daar leef ik uit in alle oprechtheid, in alle eerlijkheid, naar de Heer toe, in de eerste plaats natuurlijk, En al het andere, ja, dat brengt problemen met zich mee, maar dat moet dan maar. Dat is dan onvermijdelijk. Zo werkt dat. En voor alle duidelijkheid, zo leefde de Heer Jezus. Zijn tijdgenoten waren net zo min uit op de waarheid. Sommigen wel, maar het volk als zodanig niet. En zeker Jeruzalem niet. En hij heeft er zich niks van aangetrokken. En door de moderne mens wordt hem dat dus verweten. Het was een goede man. Hij had goede idealen, men heeft geen idee welke, maar dat doet er niet toe. Hij had goede idealen, mooie ideeën, maar hij heeft het verkeerd aangepakt. Als hij het anders aangepakt zou hebben, als je wat netter met Pilatus gesproken had, in plaats van zijn mond te houden, had hij hem het een en ander kunnen uitleggen, dan zou hij niet gekruist zijn. Moet er niet aan denken, overigens, dat hij dat gedaan zou hebben. Hij was gekomen om de waarheid te dienen. En om het woord van God, dat de waarheid is, gestalte te geven. En onze positie als kinderen Gods is niet een andere. Precies dezelfde. Trouw zijn aan dat woord van God. Als je iets uit de Bijbel zou leren, gewoon samenvattend, heel de Bijbel bij elkaar, als je er iets uit zou leren, is dat het absoluut niet loont om niet te luisteren naar het woord van God. Men kan zich het beste daar maar aan onderwerpen. Dan leeft men tenminste onder de goedgunstigheid van de Heer. En waar je dat dan brengt? Nou ja, op het einde het eeuwige leven heet dat. En onderweg ook nog het een en ander. Maar daar heb ik het nu verder niet over. Waar we het over hebben is over de wereld als zodanig. En niet alleen de wereld, maar ook onder gelovigen vind je zoiets, onder wedergeboren mensen. Bijvoorbeeld in Galaten. Ook als wij als gelovigen ontrouw zijn aan de waarheid, bevinden we ons in gezelschap. Galaten 3 vers 1 bijvoorbeeld. O, gij uitzinnige gelaten, bedenk, dit zijn de nette woorden van de Statenvertalers. O, gij uitzinnige gelaten, wie heeft u betoverd? In gewoon Nederlands zijn jullie nu helemaal gek geworden. Dat is wat er staat. Uitzinnig. Krankzinnig is dat in de praktijk. Wie heeft u betoverd? Suggererend dat dit soort zaken dan toch bewerkstelligd worden door demonen. Want betovering komt daar vandaan. Dat het gaat dus om leringen der demonen. Wie heeft u betoverd dat gij de waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn? Dat gij de waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn. De welke Jezus Christus voor de ogen tevoren geschilderd is geweest onder u gekruist zijnde. Dat wil zeggen, zij kennen de Heer. Ze hebben hem aanvaard, die gelaten zijn wedergeboren mensen. Dat blijkt uit de inhoud van de brief sowieso. En toch zijn ze de waarheid ongehoorzaam. En Paulus neemt het zo hoogst kwalijk. En hij herhaalt de uitdrukking in vers 3. Zijt gij zo uitzinnig? En daarna verwijst hij naar Abraham in het Oude Testament. Zodat je ziet dat ook wij die onder het nieuw verbond leven en eerstelingen zijn van de nieuw verbond en van de nieuwe schepping, toch het een en ander zouden leren van Abraham. En uit de geschiedenis van Abraham. Geschiedenis waarvan je kunt zeggen, ja, is dat voor ons nou van belang? Is het eigenlijk wel echt gebeurd? De orthodoxe Jood Weinreb, die zei gewoon, nee, het is niet echt gebeurd. Hoe je dan een Jood kunt zijn, snap ik ook niet. Want als een Jood van Abraham afstamt en Abraham heeft nooit bestaan, dan weet ik toch niet helemaal hoe dat in elkaar steekt. Ik kan het hem niet meer navragen. Maar hij zei, nee, het is niet echt gebeurd. Het gaat om de verhalen. En als je vraagt, zijn die verhalen echt? Dan was het antwoord weer ja. Maar niet in hun historische betekenis, maar omdat er, ja, er zit wat symboliek zit erin. Maar de letterlijke basis ontbreekt dan. Maar de Bijbel leert, nee, wij zouden daarvan leren. En dat staat hier in de volgende verse, waar staat dat Abraham gerechtvaardigd werd uit het geloof. Maar ook in hoofdstuk 4 kom je dat tegen. Die vind ik persoonlijk heel erg mooi. Mag ik wel zeggen. Het is een kwestie van smaak. Als Paulus zegt in vers 21 van hoofdstuk 4... Zeg mij, gij die onder de wet wilt zijn, hoort gij de wet niet? Want er is geschreven dat Abraham twee zonen had. Eén uit de dienstmaagd en één uit de vrije. Maar gene die uit de dienstmaagd was, is naar het vlees geboren geweest. Doch deze die uit de vrije was, door de beloftenis. Dat gaat dus over Ismaël en Isaac. Het welk dingen zijn die andere beduiding hebben. En dan weet ik wel dat er soms geredeneerd wordt dat Paulus ons dan komt vertellen wat die andere beduiding is en dat wij het daarvoor niet hebben kunnen weten. Maar als u deze verzen leest, begrijpt u toch dat die Galaten geacht werden om wel degelijk deze dingen te weten. Als je het Oude Testament, als je daar aan vast wil houden, word je geacht het toch langzamerhand eens te verstaan. En dan moet je toch weten dat Abraham twee zonen had, één uit de vrije en één uit de dienstmaagd, en dat dat wel degelijk een profetische, dan wel symbolische betekenis heeft. En Paulus zegt niet, luister even, dan zal ik je iets leren. Hij zegt, gij die onder de wet wilt leven, hoort gij de wet niet? En neemt het ze kwalijk, ze hadden kunnen weten. Dingen die er dus niet eens letterlijk staan. Ja, wel Ismaël en Isaac enzovoorts. En Hagar en Sarah en hoe dat allemaal maar was. Maar de betekenis daarvan. En dat daar dus geïllustreerd wordt dat de mens niet door werken van het vlees, maar uitsluitend uit de genade en uit de beloften Gods gerechtvaardigd wordt. En dat afstamming van Abraham niet voldoende is. En dat menselijk streven niet voldoende is. Maar dat wij mensen zijn overgeleverd aan God en zijn wil. En die zegt, Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. God heeft dat bepaald. En dat kun je hieruit leren. Er staat natuurlijk nog veel meer waar ik nou niet op inga. Maar ik bedoel maar, ook die oude geschiedenissen maken deel uit van de Bijbel en dus van de waarheid. En we hebben geen excuus als wij niet weten wat die dingen betekenen. Begrijp je me goed? Ik weet ook niet wat het allemaal betekent, u waarschijnlijk ook niet. Maar daarmee hebben we geen excuus. Want de Heer zou ons in heel de waarheid leiden. En de vraag is of wij ons laten leiden in heel de waarheid. Ja, het neemt tijd. Dat weet ik wel. En niet alleen tijd. Nogal wat meer ook. Maar het neemt in ieder geval dat we ons niet van tevoren afzetten tegen het woord van God of delen daarvan onder het motto, dat hoef ik niet te weten. Hij voedt ons op. Hij zou ons onderwijzen. En niet wij bepalen daarmee de dienst, om zo te zeggen. Maar goed, men wilde niet. De gelaten wilden ook niet. Er staat trouwens weer herhaald in hoofdstuk 5, vers 7. Gij liept wel. Dat wil zeggen, ze waren goed aan het lopen. Ze waren met de geest begonnen, heet dat. Maar ze voleindigden met het vlees. En hier staat, gij liept wel, wie heeft u verhinderd de waarheid niet gehoorzaam te zijn? De waarheid. Let op dat er niet staat, de Heere, of de leer, of de prediker, of de prediking. Maar veel breder dan dat. De waarheid. Dat is het allesomvattende begrip. En daarna een weinig zuurdesem verzuurt het gehele deeg in vers 9. Dat wil zeggen dat als je bewust een klein stukje van die waarheid afwijkt en zegt, oké, maar dat hoef ik niet, dan is het een kwestie van tijd en dan ben je je hele Bijbel kwijt. Ik heb dat altijd geroepen, omdat ik dat weet nog uit mijn jeugd, zal ik maar zeggen. Ik ben me dat mijn leven lang bewust. Als je begint met een stukje van je Bijbel weg te redeneren, is het een kwestie van tijd. En dan weet je niks meer. Ben je alles kwijt. Een snelle, maar wat kostbare methode is theologie te gaan studeren. Dan ben je binnen de kortste keren je Bijbel kwijt. is zo. Nee, er zijn meerdere mensen geweest in de loop der tijd die daarvan getuigenis hebben afgelegd, om zo te zeggen. En dan zeg ik het netjes, maar het gebeurt wel. Wat zal ik u nog eens voorhouden? Ik zal u voorhouden 2 Timotheus 3. Waar sprake is, naar ik meen, van gelovigen, of op zijn minst van lui die daarvoor door willen gaan. 100% zeker ben ik daar niet over. Maar kijk, 2 Timotheus 3 spreekt over de laatste dagen, dat dan ontstaan zullen zware tijden, dat wil zeggen omstandigheden. Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf, geldgierig, laatdunkend, hoovaardig, lasteraars, de ouderen ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, achterklappers, onmatig, wreed, zonder liefde tot de goeden, verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers gods. Ik ben altijd geneigd te denken dat dat een treffende beschrijving is van onze tegenwoordige samenleving, dan wel westerse cultuur. Maar als u zegt dat dat 500 jaar geleden ook al zo was, en daarvoor ook, dan ben ik geneigd te zeggen, ja, dat denk ik ook wel eigenlijk. Maar het is in ieder geval heel herkenbaar. Dit is de natuurlijke mens. Maar in de Bijbel is het de beschrijving van de laatste dagen. Zij hebben een gedaante, vers 5, uiterlijke vorm. Ze hebben een gedaante van godzaligheid. Gedaante, uiterlijke vorm. Daar valt alle religie onder, alle ritueel. Uiterlijke vorm van godzaligheid. Maar ze hebben de kracht daarvan, van die godzaligheid, verloochend. Net als in het Jodendom, waar sprake is van allerlei dienst in de tempel. Ik heb het over het Jodendom. Dat is inderdaad van na de Babylonische ballingschap dus. En de Heer zei, ik kan uw verbodsdagen niet rieken. Uw offers zijn mij een gruwel en al dat soort zaken meer. Het was allemaal goed bedoeld, kwam uit het hart. Ze deden met volle overgave, dachten zelfs dat het moest. En de Heer zei, het is mij een gruwel. En een gruwel is nog steeds het woord voor afgoderij. En dat het gebeurde in de naam des Heren en tegelijkertijd afgoderij was, ja, dat is al sinds de uittocht uit Egypte en het gouden kalf. Dat was namelijk in de naam des Heren, leest u het hoofdstuk maar eens na, maar het was afgoderij. En aan Timotheus schrijft Paulus, hebt ook een afkeer van deze, keer u ook van deze af. Want van deze zijn het, die in de huizen insluipen en nemen de vrouwkens gevangen, die met zonden geladen zijn en door menigerlei begeerlijkheden gedreven worden, die altijd leren en nimmer meer tot kennis der waarheid kunnen komen. In ieder geval gaat het hier over een doortrapte manier waarbij mensen verleid worden, worden bezig gehouden met interessante dingen, maar ze leren nooit de waarheid. Ze leren van alles, maar niet de waarheid. Die altijd leren en nimmer meer, nooit, never, komen tot kennis der waarheid. Wat leren ze dan? De leugen. Nou ja, en zo worden wij als gelovigen dikwijls ook bezig gehouden. Met allerlei leugen. Opdat we ons maar niet zouden bezighouden met de simpele, verhoudingsgewijs in ieder geval simpele waarheid. Begrijp je me goed? Ik probeer niet te zeggen dat de waarheid van het woord van God, dat dat simpel is. Maar toch, in relatie tot wereldse opvattingen, filosofieën, is de Bijbel heus simpel. En de Bijbel zelf zegt dat ook. Het is voor kinderen. De moeilijkheid zit hem niet in dat het echt gecompliceerd is. De moeilijkheid zit erin dat wij onontvankelijk zijn. Onze harten niet open hebben staan. We hebben andere belangen. En zoals kinderen maar één ding te doen hebben en ook inderdaad doen, leren, zo zouden wij worden als kinderkens. onze harten openstellen en vertrouwen op degene die ons onderwijst en die ons in heel de waarheid zou leiden. Gelijkerwijs nu Jannes en Jambres Mozes tegenstonden, alzo staan ook deze de waarheid tegen. Mensen verdorven zijnde van verstand, want dat helpt, hè? Als je de waarheid niet wil hebben, maar de leugen wel, dan helpt het als je verdorven bent van verstand. Ja. En anders word je dat vanzelf. Verwerpelijk aangaande het geloof. Maar ze zullen niet meer de toenemen, want hun uitzinnigheid zal alle openbaar worden, gelijk ook die van genen geworden is, van Jannes en Jambres. Dat wil zeggen, ooit een keer, je kunt je leven doorgaan met interessant doen en zeggen, wij weten het beter dan de Bijbel. Ooit ga je voor gaas, voor schut. Ooit zul je in het openbaar tentoongesteld worden als zodanig. Je hebt er de consequenties van te dragen. In ons geval als gelovigen, voor eeuwig. En ik weet dat het geen populair onderwerp is, maar de Bijbel is heel hard als geschreven wordt over het oordeel dat komen zou over de gelovigen. Ik bedoel over de gemeente. Omdat het niet ontvangen van loon inderdaad voor eeuwig en altijd een schande is die je met je meedraagt. En in vergelijking tot wat je had kunnen hebben, is het zwaar verlies. Het is weliswaar niet onder nul. Je blijft niet met een schuld zitten, maar het kan inderdaad nul zijn. Dat is de 2 Korinthe 5, hè? Men zou overkleed worden, of toch op zijn minst bekleed. Maar het was niet de bedoeling dat men naakt bevonden zou worden, maar dat kan wel. En dat zijn nog net de termen eigenlijk, want de zwaardere termen vind je bijvoorbeeld in de Hebreeënbrief. Die zijn heel zwaar en worden daar ook herhaald in verschillende hoofdstukken. Hoeveel te zwaarder oordeel meent gij, zal hij ontvangen die, enzovoorts. Het is maar niet vrijblijvend. Iemand zei tegen mij, weet je wat, we hebben het er niet meer over, later zijn we bij de Heer, zullen we wel zien wie er gelijk had. In de eerste plaats, het gaat niet om het gelijk hebben. Dat is menselijk geredeneerd. Dat is redenering van een mens. Gaat om gelijk, gaat om het eigen ego enzovoorts. Om eigen eer. Gaat niet om gelijk hebben. Het gaat erom dat men aanvaardt wat God openbaart. En dat kun je beter niet op de toekomst laten aankomen. Zo van, dan zullen we wel zien. We houden er nu mee op. We houden er niet mee op. Wij laten ons onderwijzen, wij laten ons tuchtigen enzovoort. En als we dat verdragen, gedraagt zich God jegens ons als zonen. Dat we daarbij moeten slikken, om zo te zeggen, moeten incasseren. Ja, dat is de aard van opvoeding, namelijk tuchtiging. Naar Bijbelse maatstaven dan weer, hè? En daarom krijgen die Galaten zo'n brief. O uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd? Niet om lelijk te doen, maar om die lui alsnog op het rechte spoor te brengen, om zo te zeggen. Voor hun eigen bestwil en daarmee ook uiteraard en in de eerste plaats waarschijnlijk tot eer van de Heer. En dan nog even 2 Timotheus 4, want die ligt nu toch open. Vers 2 dan maar. Predik het woord. Geschreven aan Timotheus. Het wil niet zeggen dat ieder van ons dat doen moet. Maar Timotheus in elk geval wel. Predik het woord, houd aan. Tijdelijk of ontijdelijk. In de praktijk betekent dat gelegen of ongelegen. Wederleg, bestraf, vermaan in alle langmoedigheid en leer. Want er zal een tijd zijn wanneer zij de gezonde leer, let op gezond, niet zullen verdragen. Maar dat betekent als men de gezonde leer niet verdraagt, dan wordt of is men ongezond. Als u het mij vraagt, gaat het hier over wat wij allergie noemen? Dat is iets heel populairs. Allergieën nemen in alle hevigheid toe. Er is tegenwoordig niemand meer die niet ergens allergisch voor is. Toch, dokter? Heel ernstig langzamerhand, wordt steeds meer en meer. Maar ik persoonlijk ben van mening dat de uitdrukking is, niet het resultaat is van slechte voeding of van koolstof, of hoe heet het ook alweer, in de verontreinigde lucht en al dat soort dingen. Ik persoonlijk heb daar wat vreemde opvattingen over. Ik denk dat al die lichamelijke kwalen in hoge mate veroorzaakt worden door geestelijke, om zo te zeggen, door problemen, ongezondheid, zal ik maar zeggen, ziekten van de inwendige mens, van het hart. Ik denk dat naarmate men allergisch reageert op de waarheid, en daar kies je voor, dat in het algemeen allergieën in de hand werkt. Overmatige reactie op alles wat op de mens afkomt. Hij kan er niet meer tegen. Hij kan niet tegen leer, hij kan niet tegen waarheid, maar hij kan dan ook lichamelijk ineens tegen van alles en nog wat niet. Dus niet een nieuwe filosofie, mijnerzijds, hoor. Dat is ook al een hele oude gedachtegang, hè? Nou ja, het zal wel populair zijn bij de natuurgenezers, neem ik aan. Maar dat weet ik eigenlijk niet, hè? Die zeggen altijd dat ze de hele mens behandelen. Niet maar de kwaal van de uitwendige mens, maar de hele mens inclusief de inwendige. Dat zeggen ze te doen. Of dat ook zo is, dat weet ik in de praktijk ook niet. Ik zou zeggen, breng ze het evangelie, is niks zo gezond voor de inwendige mens en ook voor de uitwendige mens dan de waarheid kennen, daaraan trouw te zijn en daaruit te leven. Het heet niet voor niks de gezonde leer. Zeker in deze brieven aan Timotheus en Titus. Er zal een tijd zijn wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar kettelachtig. Dat is een soort allergie eigenlijk, hè? Dat is ergens niet tegen kunnen. Althans onder omstandigheden. Kettelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelf een leraars opgaderen naar hun eigen begeerlijkheden. Dat kun je dus beter niet doen. En ik wil er nogal wat aan toevoegen. Zorg dat je je ook niet als leraar laat opgaderen. Om zo te zeggen. Begrijpt u wat ik nou bedoel? Of niet? Hoe moet ik dat nou uitleggen? Nou, laat ik een andere route nemen dan. U kent dat verhaal van als er geen oudsten zijn in de gemeente, kun je ze ook niet aanstellen. Die kent u toch, hè? Die heb ik u vaak genoeg voorgehouden. Als ze er niet zijn, kun je ze niet aanstellen. En als ze er zijn, is er geen enkele reden om ze aan te stellen. Want ze zijn er al, hè? Dat weet u, hè? Nou goed. Als er geen leraars zijn in de gemeente, kun je ze ook niet opgaderen. En als u het niet bent, moet je dat ook niet laten aanleunen. Want je neemt de verantwoordelijkheid op je die je niet kunt dragen. Ja, daarna komen er nog 100 vragen over dit onderwerp, maar daar kan ik ook niks aan doen. Het is een Bijbels gegeven dat God zond zijn profeten in het verleden, eertijds, voortijds. En in het heden geeft hij aan de gemeente sommigen tot wat het ook allemaal weer allemaal was. Want ik wil er nou eigenlijk niet verder op ingaan. Maar hij geeft aan de gemeente, niet wij bepalen dat. Een van de grootste problemen in het christendom is dat daar Jan en alleman kan worden aangesteld in een zogenaamd geestelijk ambt. Die lui moeten daarvoor gewoon een cursus volgen en een diploma halen en daarna moeten ze solliciteren. En dat is het dan. En dan worden ze aangesteld, of zelfs de handen opgelegd enzovoort. Maar of God ze geeft, dat is nog een heel ander ding. En ik ben van mening dat om te voorkomen dat God ze geeft, zoeken wij ze zelf al uit. En dat is het christendom. Als je niet met de Heer te maken... Wat zeg ik dan weer? Als je niet met Christus te maken wil hebben, dan stel je toch gewoon iemand in zijn plaats aan. En dan zet je die in Rome of waar je die maar zet. Avignon, kon ook. Ik moest kiezen, nam ik Avignon. Maar dat doet er nou niet toe. Maar zo werken die dingen, toch? En als je bang bent dat de Heer je oudste geeft, wat doe je dan? Dan ga je ze zelf aanstellen, heel goed. Dat is toch wel altijd gebeurd, of niet? Het gebeurt zo niet. Nou, dan moet ik het weer anders zeggen. Dan moet ik zeggen, de heer wil oudsten geven, maar helaas, we hebben ze zelf al aangesteld, dus hij komt er niet tussen. Nog te moeilijk? Oké. Okay. De heer wil ons wat leren, maar wij hebben zelf al een hele leer samengesteld. En vooral afgehecht, noem ik dat altijd, hè? Compleet gemaakt, en dat is het dan. En wat moet hij ons dan nog leren? Nou, die mag niet te moeilijk zijn. Als die wel moeilijk is, dan moet ik weer terug naar waar ik net vandaan kwam. Jesaja 28, want daar staat dat. Want daar staat dat, specifiek over het Joodse volk gaat het dan, dat de tafel vol is met dingen waarover we nou maar even niet zullen spreken, maar in ieder geval niet veel goeds. Maar de tafel was vol. En dan zegt de heer, en hoe moet ik ze dan het geleerde te verstaan geven? Er is geen plaats. Ik kan er niet mee, ik kan het nergens neerzetten. Het zit allemaal al dicht. En dat geldt voor de leer daar, dat weet ik wel, voor onderwijs. Maar in de praktijk geldt dat dus ook voor de onderwijzers. De Joden hebben al een leer, leraren, rabbies en wat het allemaal maar was. En er komt de heer, maar voor hem is geen plaats. Men heeft al een godsdienst, men heeft al een geloof, enzovoorts. En hoe moet hij er nog wat aan doen? En naarmate wij onze zogenaamde bijbelse of theologische opvattingen gecompleteerd hebben, afgehecht hebben en afgerond hebben als een geheel, en bij voorkeur ook gesystematiseerd hebben, dan kan er niks meer bij. U weet dat je, als je gelooft in het duizendjarig rijk, zal ik maar zeggen, dan ben je een giliast. En giliasme is een dwaalleer, dat weet u toch, hè? In bepaalde, vooral zware, Calvinistische orthodoxe kringen, dat weet u toch, hè? Maar weet u wat het argument is daar? Het simpele argument is eenvoudig dit. Aangezien in de diverse geloofsbelijdenissen en in de catechismes, kortom in de leer der kerk, daar nooit over gesproken is. Men heeft verzuimd de zwart op wit te zetten enige honderden jaren geleden. Daarom mag men er niet in geloven, en als men het toch doet, dan wordt men de kerk uitgezet. Nou, niet elke kerk, maar sommige wel. Waarom? Omdat niet in de Bijbel. Nee, omdat het niet in de eigen formulieren staat, om zo te zeggen. De kerk heeft daar niks over geleerd. Het verhaal van de, dat weet u misschien niet, maar van de bekende dominee Berkhof uit de dagen van Johannes de Heer. Berkhof schreef ook een uitgebreid werk over wat Johannes de Heer dan het duizendjarig rijk noemde. Over de wederkomst van Christus en zijn regering hier op aarde, de troon van David. En hij werd zijn eigen kerk uitgezet, die dominee Berkhof. En dominee Berkhof zei, ik heb niks geleerd wat in strijd is met de leer van de kerk. Het hele punt is, de kerk leert er niks over. En wat ik leer is dus daar niet mee in strijd. Alleen staat daar buiten en de kerk zelf heeft de eigen leer afgerond. En heb ik het nog niet eens over de Rooms-Katholieke kerk, want daar heeft de Bijbel al eeuwenlang, en dat is een understatement, geen enkel gezag. Het gaat om wat de kerk leert en niet wat de Bijbel leert. En wat de Bijbel leert maakt de kerk zelf al uit. Dat is Rooms-Katholiek. Maar ja, die hebben dan ook officieel een plaats vervangen van Christus. En dan stop ik even, anders had ik gezegd, het is nog een Duitser ook. Maar dat mag ik niet zeggen, jongens. Dat mag ik niet zeggen. Dat mag ik niet. En dat bedoel ik ook eigenlijk niet zo, maar dan toch. Wat wij in Nederland kennen als theologie en zogenaamde Bijbelse leringen, dat komt in hoge mate uit Duitsland. Dat is Duits. Duitse theologie en Duitse filosofie. Ik weet ook hoe dat gekomen is, maar dat hoef ik u vandaag niet te vertellen. Maar daarom heb ik er wat tegen. Je kunt beter de Angelsaksische hebben, daar vind je meer Bijbelse waarheid dan in het Duitse. Dat ben ik serieus. Je kunt beter Engelse schrijvers hebben dan Duitsers. Zo in het algemeen. Nee, er zijn goede Duitsers. Ja, er zijn ook slechte Engelssprekenden, ja. Het zal toch hopelijk ook duidelijk zijn dat deze uitspraken van Paulus over blijkbaar christenen, dan wel gelovigen, die zich afwenden van de waarheid, dat het uitspraken zijn over gelovigen die in werkelijkheid dus gewoon leven en denken zoals de wereld doet. En die de wereld, wereldse opvattingen tot norm gemaakt hebben en daarmee tot waarheid, voor zover zij die dan erkennen. En terug naar dit vers waar ik was, in 2 Timotheus 4, vers 3. Zij zullen zichzelf een leraars opgaderen. Ja, in Handelingen 20, daar staat, daar spreekt Paulus, niet, schrijft hij niet maar aan één persoon, één oudste, Timotheus, maar spreekt hij tot de oudsten uit Efeze en omgeving. En dan zegt hij in de eerste plaats dat de Heilige Geest hen tot oudsten gesteld heeft. En daarna zegt hij, maar uit uw midden zullen opstaan zware wolven. Die niet voor de schapen zorgen, maar de schapen opeten. Uit uw midden zullen opstaan, enzovoorts. Dus diep tragisch. Maar ja, het functioneert al 2000 jaar zo ongeveer, hè? Zo gaat het. En we zijn gewaarschuwd. Zo gaat het in de wereld namelijk. Duidelijk heb je altijd die nieuwe lichters die met nieuwe verhalen komen. We hebben weer een nieuwe theorie ontwikkeld. Eerst over het Oude Testament. Dat zou in zich heel pas geschreven zijn in de Babylonische ballingschap. Dus lang nadat die dingen echt gebeurd waren. En toen ze dat uiteindelijk niet meer konden volhouden. Nee, dat konden ze niet doordat ze die tabletten vonden. Die kleitabletten uit Rashyamra en hoe heet het ook alweer allemaal. Dat is tegenwoordig heel populair. Onder theologen, want die jongens moeten ook bezig gehouden worden. En nu hebben ze uitgevonden dat alles wat in de Bijbel staat al oud was, want het is allemaal ontleend aan nog veel oudere overleveringen, tradities en filosofieën die al lang bestonden in de dagen van de Kanaanieten enzovoort. En daarmee hebben ze meteen uitgevonden dat niet Israël het beschaafde volk was, dat de onbeschaafde Kanaanieten het land uitdreef, maar de Kanaanieten waren het beschaafde volk. En toen kwamen de Israëlieten en die hebben toen die Kanaanitische gebruiken overgenomen en zo is de Bijbel ontstaan. En die twee partijen zitten elkaar nou in de haren. Komt de Bijbel uit Babel? Is het lang na de gebeurtenissen geschreven? Of was het allemaal eerder geschreven en hebben ze het in de Bijbel overgenomen? Daar maken ze zich druk over. Gaat maar heen en weer. Zolang maar men niet hoeft te geloven dat de Bijbel waar is. En dat dat de enige echte norm is. Je moet je afvragen waar die Kanaanieten het een en ander vandaan haalden. Maar goed, daar kan ik beter niet over spreken. Ben ik een dag bezig. En daarna waar de Babyloniërs eigenlijk hun tradities vandaan haalden. Dat is goed na te gaan. Zolang je de Bijbel als bron, als norm neemt. Dat is wat we zouden doen, hè? Zij zouden zichzelf een leraars opgaderen naar hun eigen begeerlijkheden, zoals in het Oude Testament profeten naar eigen begeerlijkheden, en zullen hun gehoor van de waarheid afwenden en zullen zich keren tot... Nou ja, we lazen er straks over dichtsels uit het hart. En hier heet het gewoon fabelen. En dat zijn dichtsels. Dat wil zeggen, het is literair volkomen verantwoord. Bijzonder creatief. Maar het is allemaal gelogen. Daar gaat het over, hè. Kunstig verdichte fabelen noemt Petrus het. In zijn tweede Petrusbrief. Maar hier zegt Paulus, men zal zich van de waarheid afwenden, zich keren tot fabelen. Maar gij... En met vers 5 sluit u weer aan bij vers 2. Maar gij wees wakker in alles, leidt verdrukkingen door het werk van een evangelist. Maak dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij. Kortom, predik het woord, houd aan, tijdelijk en ontijdelijk. Want ook binnen de gemeente vind je dezelfde omstandigheden als in de wereld zelf. Men is geneigd de leugen te volgen, zelfs in het bijzonder te zoeken. Als het er nog helemaal over gaat. Maar ja, dat stond al in 1 Timotheus 4, vers 1. De geest zegt duidelijk dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten en leringen der duivelen, enzovoorts. Nou goed, heb je een pen bij de hand? Want ik heb niet veel tijd. Maar ik wil toch nog een paar schriftplaatsen meegeven, als u het goed vindt. De waarheid wordt gelogend door de duivel. Ik heb erbij genoteerd Genesis 3 vers 4. Maar over die slang heb ik het al gehad, de beroemde tuinslangen. De meest voorkomende slang ter wereld, de tuinslang. Nee, er zit nog een dubbele bodem achter, maar toe maar. En daarna Johannes 8 vers 44. Maar misschien kom ik nog even in Johannes 8. Johannes 8 is het hoofdstuk van: indien gij bij mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen, en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken. En toen zeiden zij, maar wij hebben Abraham tot... Ik sla een stukje over, maar ze zeiden, wij hebben Abraham tot vader. En toen zei de Heer, gij zijt uit uw vader de duivel. Gij zijt uit uw vader de duivel. Waren ze dan niet van Abraham? Jawel, maar dat maakt ze niet zalig. En voor zover ze Joods godsdienstig waren, dat waren ze, zei de Heer, gij zijt uit uw vader de duivel. Die is in de waarheid niet staande gebleven. Die is in de waarheid niet blijvend staan. Heb je dat nog? Hij is de leugenaar en de leugenaar van den beginnen, zodat u begrijpt dat Johannes 8 inderdaad terugverwijst inderdaad naar Genesis 3. En waarschijnlijk nog verder terug. De leugenaar van het beginnen. De waarheid wordt gelogend, niet alleen door de duivel, maar ook door ongelovigen in het algemeen. Dat is 1 Johannes 5 vers 10... waar dat staat. Nee, ik zoek hem toch maar even niet op. En de waarheid wordt gelogen door logischerwijze afgodendienaars. Omdat afgodendienaars per definitie de waarheid afwijzen, uiteraard door andere goden te dienen. En in dat verband zou ik dan lezen Romeinen 1 vers 25... Maar Romeinen 1 spreekt uitgebreid over dit onderwerp waar we het nu over hebben. Romeinen 1 vers 25. Die de waarheid Gods veranderd hebben in de leugen, vervangen hebben door de leugen. En het schepsel, de schepping, geëerd en gediend hebben boven de schepper. Dat is de waarheid Gods vervangen door de leugen. De leugen is het schepsel te beschouwen als het hoogste wat er is. Daar hebben we de milieubeweging aan te danken. En ik denk ook de Partij voor de Dieren. Nou ja, het is niet aardig. Ik ben een dierenliefhebber, broeders en zusters. Ik ben een dierenliefhebber. Als ik 4 weken met vakantie mag en ik mag zeggen waar ik naartoe wil, dan ga ik naar Krugers Wildpark of zoiets. En dan ga ik de hele dag dieren kijken. Ik geloof niet dat het nog lukt daar. Ik geloof dat je daar toeristen kijkt tegenwoordig. Maar laat ik het anders zeggen, dat heb ik alles gedaan. Het is me uitstekend bevallen. Ik ben werkelijk een dierenliefhebber. Maar ik ben ook van mening dat heel wat groeperingen die zich inzetten voor het welzijn, zelfs voor de rechten notabene, van de dieren, dan wel van heel de natuur, dat die precies in deze categorie vallen. Zij stellen de schepping hoger dan de schepper. En dat geldt natuurlijk voor de hele zogenaamde milieubeweging. Het is niet anders dan dat. Maar de ellende is dat binnen het christendom die dingen ook populair zijn. Precies zo. Geïmporteerd uit een wereld die in duisternis wandelt. En hoe meer men aandacht geeft aan de aardse dingen, de dingen van de schepping, hoe meer men zich onttrekt aan de Heer en zijn woord. En die dingen zouden in balans moeten blijven, uiteraard. Begrijp je me goed? De schepper zelf is heus in staat om zijn schepping te onderhouden. Hij heeft bovendien gezegd dat hij dat doen zou. En hij doet het ook. tot in onze dagen. En dat blijft nog wel een jaartje of duizend en langer zo. En daarna maakt hij er een eind aan. Want ja, de pottenbakker heeft nou eenmaal het recht om met het leem te doen wat hij wil. En hij heeft ook gezegd wat hij ermee wil. En dat gaat hij ook doen. En hij houdt het in stand. Dat is onze zorg niet. En dat wij er wat netjes mee zouden omgaan, dat mag ik wel hopen, ja. Mag ik u toch vriendelijk verzoeken. Maar niet de schepping eren boven de schepper. Dat was Romeinen 1, vers 25. De leugen is namelijk dat het schepsel het hoogst is. Binnen het christendom is daar ook een aardige basis voor gelegd, want in het christendom kent men de uitdrukking de mens als kroon der schepping. En voor zover die uitdrukking bijbels verantwoord is, is die heus alleen maar van toepassing op de Heer Jezus Christus. En dan loop ik nog het risico van godslastering beschuldigd te worden, omdat ik nu gezegd heb dat Jezus Christus deel uitmaakt van de schepping. Of was u dat niet opgevallen? De mens als kroon der schepping. Maar het slaat op de Heer Jezus, als het al ergens op zou slaan. Want God heerst over de schepping. Dus de enige met de ultieme rechten, om zo te zeggen. En die rechten claimt hij ook en zal ze ook in de praktijk toepassen. En dat gebeurt, of dat zal in werking treden vanaf de wederkomst van Christus in de openbaring van zijn koninkrijk. Afgezien daarvan, heel de roeping van u en mij, van de gemeente uit deze duistere wereld, is natuurlijk net zo goed onderdeel van de rechten die God heeft en van de positie en de kroon van de Heer Jezus Christus uiteraard, die ons trekt uit deze tegenwoordige boze wereld. En wat hier in Romeinen 1 staat, kan ik nog net even toelichten, want ik ben bang dat, nou misschien heb ik het niet goed genoeg gezegd in het verleden, ik roep altijd, kortheidshalve, dat dit hoofdstuk leert dat God de wereld heeft losgelaten. Dat is fundamenteel ook zo. Maar het betekent in de praktijk, en lees het hoofdstuk maar, dat de Heer zich niet bemoeit meer met de onreinheid, met de oneerlijke, oneerbare bewegingen, de schandelijkheid van de mens enzovoort. Wij vinden het erg, en God waarschijnlijk ook, maar hij doet er niks aan. Dat is wat hij gezegd heeft. Hij laat het voor wat het is. Hij bemoeit zich daar niet mee. Maar dat wil niet zeggen dat God de wereld heeft losgelaten in de zin van dat hij de schepping als zodanig heeft losgelaten. Integendeel, ik weet dat het niet algemeen bekend is, maar het Oude Testament spreekt tamelijk uitgebreid over een werk dat God in onze dagen wel degelijk doet in de wereld. Nee, niet ten behoeve van de wereld, maar wel in de wereld. Een onderdeel daarvan, belangrijkste hoofdpunt, is natuurlijk inderdaad de prediking van het evangelie, of gewoon in het algemeen de roeping van de gemeente uit alle volken als een volk van eerstelingen voor zijn naam. Maar er zit wel degelijk een kern van waarheid, en misschien wel helemaal, in de uitspraak, hij houdt de hele wereld in zijn hand. Dat is namelijk wat in het Oude Testament werd aangekondigd. En zolang zon en maan elkaar afwisselen en dag en nacht elkaar afwisselen, de seizoenen afwisselen, houdt God zich aan bepaalde beloften die hij gedaan heeft. En dit is er één van. Natuurlijk doet hij een werk. Maar hij doet niet een werk in de zin van dat hij het onrecht in de wereld bestrijdt, of de goddeloosheid, bandeloosheid, de afgoderij in de wereld bestrijdt, of iets dergelijks. Dat niet de mensheid, maar dat is niet de hele kosmos in de praktijk. De mensheid algemeen wilde niet dat licht, wilde niet in dat licht wandelen. En de Heer zegt, oké, dan trek ik mij terug. En dat is wat er gebeurd is. Maar daarom houdt hij zijn schepping als zodanig wel in stand. Maar God is er niet op uit om de mens, de wereld zeggen we meestal, maar ik zeg het nou iets nauwkeuriger. God is er niet uit om de mensheid te verbeteren of om de beschaving te bevorderen of het onderwijs in het algemeen. Daar heeft hij niet de minste belangen bij op het moment. Daar heeft de mensheid trouwens ook geen recht op, Want als nadat die mensheid 4000 jaar van Adam tot Christus niet naar het woord van God heeft willen horen en niet alleen de profeten gedood heeft, maar uiteindelijk ook de zoon die God zond, met dank aan hun gelijkenis, om zo te zeggen. Daarna doet God er het zwijgen toe en zegt, hier heb je mijn boek. En, heb je er moeite mee? Oké, dan stuur ik wel iemand. En dat is wat hij doet. En voor de rest wordt de wereld bewaard. En als u mij vraagt, in hoge mate ook voorbereid op het eindspel. De eindstrijd, zei Johannes de Heer. Het eindspel der volkeren. Spel is natuurlijk niet zo'n fraai woord in dit verband. Want het is geen spel. Maar ik bedoel het om het begrip duidelijk te maken. De Heer zou een afgebroken zaag doen op aarde. Daar is hij mee bezig in onze dagen. En dat zal hij doen in de toekomst, want de afgebroken zaak is die van het Joodse volk en de volkeren vervolgens. Gaat nog gebeuren. En je kunt het ontkennen wat je wil, je kunt zeggen ik hoef het niet te weten, ik wil het niet weten. Het gaat gewoon door allemaal. Ik weet het, ik weet dat het voor sommigen helemaal geen argument is. Die zeggen, nou, als het mooi zo doorgaat, dan hebben wij er toch verder ook niks mee te maken. Het is geen boodschap, God doet het wel, dan komt allemaal wel goed. Maar wij als kinderen God worden geacht geïnteresseerd te zijn in God en wat hij doet. In het familiebedrijf, om zo te zeggen. Wij zouden daarin betrokken worden. En wij als eerstgeborenen, als gemeente van eerstgeborenen bedoel ik, zijn bestemd om te zijn koningen en priesters voor onze God en Vader. We worden daartoe opgeleid. Je kan het niet maken om te zeggen, oh, we hoeven dat allemaal niet te weten. Of dat gaat me allemaal veel te ver. Of woorden van die strekking. Wat voor variëteiten daar maar voor bedacht zijn geworden in de loop der eeuwen. We hebben dit profetische woord dat zeer vast is en God doet wat hij beloofd heeft. En ik kan het u niet aanpraten, ik kan het u niet door de strot drukken. Maar ik kan u wel toewensen, op zijn minst, dat u liefde hebt voor de waarheid. De hele waarheid en niets dan de waarheid, alstublieft.